Dit is het Collectief Archief. Een gesproken document waarin oude mensen uit Culemborg en omgeving vertellen over het verleden. Ze verhalen over hun jeugd, hun familie, het werk dat ze deden, hun liefdes, hun dromen. Culemborg, vanaf de jaren 30 van de 20e eeuw, met markten, straatleven, de rivier, dieren in de stad, de oorlog, jongeren van toen. Vandaag Manus van Vuren, van boer tot protector. Een verhaal vanaf 1942.
Ik ben geboren in 1942 op een boerderij, hier redelijk kortbij, Haamseweg, buitenkant van Culemborg. In het geboortehuis van mijn moeder. Mijn opa heeft de boerderij in begin 1900 gebouwd. En dan moet je aan de boerderij denken, dus aan het vroegere gemengde bedrijf. Waarbij dus kippen, varkens, landbouw, veeteelt, fruitteelt en alles wat er zo'n beetje was voorhanden. Er stonden toen in het achterhuis stonden ook koeien. Dus ja, dan ruikt het hele huis. Ruikt daarna allemaal handwerk. Nou, dat vergelijk met de machines van tegenwoordig. Die waren er niet. Dus dat was bikkelen. Hard werken. En weinig vrije tijd. Alles moest lopend gebeuren. En als we ergens naartoe gingen, dan ging bij mijn vader of mijn moeder achter op de fiets ergens naartoe. Als wij naar Culemborg wilden, dan was dat 2,5, 3 kilometer. En dat moest uiteraard toen met de fiets. En de enige verbinding die er was, was de Lange Dreef. Bij het steek zoals het nu is, was toen een karpad waar je met paard en wagen overheen kon. Maar niet met andere vervoermiddelen. Als die er al waren. Hè? Kijk, auto's was natuurlijk buitengewoon gering. Ik denk dat het halverwege de jaren 50 was dat mijn vader de eerste auto kocht. Dus voor die tijd moest alles op de fiets. Ja, in de Lange Dreef, daar stonden dus een paar boerderijen. Tot hij dus bij de Volkampen terecht kwam. En daar begon de stad eigenlijk zo'n beetje. Ik zat op de Scheffersschool. Dat is nu de Beatrixschool in de Ridderstad. Ja, toen ik naar de lagere school ging, toen moest ik uiteraard ook met de fiets. Alleen ik had de pech dat ik een paar dagen voor ik naar school ging, dus fietsen moest leren. En dat ging allemaal niet zo handig. Dus ik kwam op mijn kop in de sloot terecht. Het was wel een droge sloot. Wat gevolg was wel dat ik mijn arm gebroken had. En dat mijn vader dus mijn weg moest brengen op de fiets naar school toe. En weer halen natuurlijk. En op school, daar was pauze tussen 12 en 1:30. Dus dan moest je ook weer naar huis en moest thuis gaan eten. Ik kon aardig goed leren. Was ook een van de weinigen die toen naar de HBS kon. Nou, dat was voor een zoon van een boerderij was dat heel bijzonder. Want die gingen naar de landbouwschool, die gingen niet naar de HBS. Ik ben dus in 1954 naar de HBS gegaan. We zaten in het oude weeshuis. Dat was leeg vanwege het feit dat de wezen verdwenen waren. En er een nieuwe bestemming voor gezocht werd. De HBS is daar ingekomen met een aantal klassen. En Verlievere is dat opgebouwd. Ik weet nog dat toen de 100ste leerling op school kwam. En die werd in triomf rondgereden in de Herenstraat in een kruiwagen. In de schooltijd denk ik niet dat ik zoveel, en zeker 's morgens niet, mee de koeien gemolken heb. Dat was meestal toch wel redelijk vroeg, 5:30 zo'n beetje, dat mijn vader opstond. En ja, door het altijd mee moeten helpen, was mijn sympathie voor de boerderij niet zo verschrikkelijk groot. Ik heb altijd in die tijd toen gezegd van, ik word nooit boer. Toen ben ik na 3 jaar HBS ben ik gestopt. En toen ben ik toch naar de landbouwschool gegaan. Middelbare landbouwschool in Andelst, bij Zetten. En toen ben ik toch in het boerenvak terechtgekomen. Wat mijn vader uiteraard niet onplezierig vond. Dus hij had een opvolger. Mijn vader had vroeger paarden om mee te werken. Het grappige was dat hij daar zelf eigenlijk een hekel aan had, aan die beesten. Dat heb ik van hem geërfd. Iedere boer had toen een knecht die meewerkte. Want alleen ging dat niet. Je had gewoon mankracht nodig. En die was verzot op paardrijden. Die deed niks liever. Dus dat was ideaal. Toen ik thuis kwam in 1960, toen is de knecht dus weggegaan. Toen nam ik zijn werk over. En dan moest je dus 's morgens gaan melken om 5:30. Met paardenwagen. En dat paard, dat was op zich een heel mak, een wat ouder paard. Dat liep langs de dijk, waar hij eigenlijk weinig ruimte had om veel weg te komen. Maar dan moest je hem gaan halen en dan 7 van de 10 keer ging dat vanzelf. Dan kwam hij naar je toe. 2 keer dan keek je eens een keer naar je. En dan moest ik hem toch op gaan zoeken. Of gaan halen, want dan kwam hij niet. Maar de 10e keer zei hij van, ik heb vandaag niet zoveel zin. Dus dan had hij toch 5 of 10 minuten werk voordat hij met enig lok materiaal gevangen had. Dat irriteerde me mateloos. En kennelijk mijn vader ook. Dus is er al vrij snel een tractor gekomen. Dus dat was al een hele verbetering. Vond ik tenminste. En de paarden zijn toen van het erf verdwenen. Die werden verkocht. Wij hadden ruim 20 hectare grond. Maar zoals dat vroeger gebruikelijk was, dat lag her en der verspreid. Alles wat bij ons vandaan bekeken achter de spoorlijn was, daar hadden we ook een hectare of 4 grond liggen. En dat was natuurlijk een hele reis om daar naartoe te gaan. Goed, mijn tractor ging er nog wel. Maar het praktische punt wat er toe was, 1 of 2 keer per jaar moesten de koeien er naartoe. Om daar het gras op te eten. En dat moest lopend gebeuren. Zondagmorgen vroeg gingen we vaak 1 uur eerder melken. En dan met de koeien door de stad heen naar de Beesterweg. Dan moet je nou eens indenken wat een spul dat was. Maar goed, voor de kruising met de Zandstraat en de Rijnstraatweg was niks. Links was de houtzagerij van Verwoerd. En rechts stonden wel een paar huizen. Maar goed, dat stelde niks voor. En zo gauw je onder de spoorlijn door was, was er ook niks meer. Alleen dat stukje dus langs de stationssingel was een wat gevaarlijk stukje. Maar goed, we waren altijd met een stuk of 5. Dus om de kruispunten af te zetten. En dat ging eigenlijk best wel redelijk. Die beesten waren dat toch wel een beetje gewend, denk ik. En terug precies hetzelfde. Eind jaren 60 werd er dus een ruilverkaveling gepland in deze streek. En dat heeft een revolutie veroorzaakt. In mijn jeugd zaten er in het grondgebied van Culemborg, en er is niet eens zo verschrikkelijk groot, maar toch 170 boeren. Er was een melkfabriek in Buren, een coöperatieve melkfabriek, waar de meesten dus lid van waren. En er was 1 keer op een jaar was daar een vergadering. En dan reden de bussen door de streek om dus die boeren op te halen. En toen kwam de ruilverkaveling, waarbij het land heringedeeld werd. Maar je kreeg dan op een andere plek andere grond. Wat er toen in de tijd was, er was weinig vertier. Zondagsmiddags was de markt in Culemborg een soort huwelijksmarkt. Ik was toen jaar of 16, 17. En dan liep het dus echt stampvol met jongelui. Dat deed je dus wel wat contacten op zo hier en daar. En dat verplaatste zich s'avonds heel vreemd naar Geldermals en naar Leerdam. S'avonds was er op de markt in Culemborg geen kip te beleven. Dan kon je kolon afschieten. Ik heb mijn vrouw leren kennen dankzij mijn schooltijd in Andelst. Daar zat een meisje dat ook met de trein mee ging. Drea van de Koppel. En We vonden elkaar eigenlijk wel leuk. Dus daar hebben we toch wat gescharreld. Ik heb in tussentijd kwam ik in militaire dienst terecht. Ik was een van de gelukkigen die nog 24 maanden mocht dienen op vrijwillige basis. Dat is daarna is dat toen vrij snel afgebouwd. Maar goed, het eerste vriendinnetje kon ik toch moeilijk vergeten. En dat heb ik toch weer opgeduikeld. Nou, kijk, ik wist dus dat zij ook bij de plattelands jongeren zat. Dat was toen eigenlijk toch wel een heel bijzonder contactorgaan op dat terrein. Veel ontspanning, maar ook veel contacten natuurlijk. Eens ieder jaar was er dus een soort landdag. Dat was een provinciale bijeenkomst. Waar in Gelderland drie gewesten, de Achterhoek, de Veluwe en de Betuwe. En om de beurt werd die landdag dus georganiseerd. Waarbij de jeugd uit de hele provincie dus bij elkaar kwam. En dan waren er dan toch ettelijke honderden. En ik wist wanneer dat die landdagen dus waren. Dat was 22 augustus 1963. Dat zijn van die dagen die je nooit vergeet. Toen wist ik dat ik naar die landdag toe moest. Maar ik zat in militaire dienst. En dan kregen ze het onzalig idee om in die week een oefening te gaan houden in Steenwijk. En daar zou ik normaal gesproken mee meegemoeten hebben. Waar het niet dat ik verlof gevraagd had. Het was augustus. Dus het was volle pruimentijd en we hadden nogal wat pruimen. Ik had verlof gevraagd om pruimen te gaan plukken thuis. En gelukkig was me dat ook toegekend. Alleen toen meende de kapitein dat toch zijn oefening dus belangrijker was als mijn pruimen. Nou ja, ik was er uiteraard niet met hem eens. Hij zei, ja, maar dat kun je volgende week nog doen. Ja, maar ik zei, u vergeet één ding. Pruimen worden op een gegeven moment rijp. En die wacht ik een week. Dus als ik volgende week ga, liggen ze op de grond. Nou ja, goed, enig heen en weer praten heeft toch succes opgeleverd. En ik mocht naar huis. Ik heb die dag geen pruimen geplukt. Ik ben dus naar Eerbeek gegaan. Daar was die landdag. En tot mijn grote genoegen was de dame in kwestie daar dus ook. En dat was het begin van het huwelijk. Dat klikte gelijk weer. Ja, en het was de beste beslissing die ik ooit genomen heb. Mijn vader was een bestuurder naast de boerderij. En op een gegeven moment, in de halverwege de jaren 60, is hij gevraagd om protector te worden in het weeshuis. Omdat vanwege het feit dat het weeshuis toch wel wat agrarische grond had, wel prettig vonden als daar iemand uit die sector dus ook bij zat. Nou, dat heeft hij een groot aantal jaren gedaan. En in 85, toen ben ik gevraagd om hem op te volgen. En voor zover ik weet, is dat de eerste keer in de geschiedenis van het weeshuis dat een zoon zijn vader opgevolgd heeft. In 2000, toen kwam er een bestuurswisseling. Dus ik had de keus of president-protector worden of secretaris-rentmeester. Zeg maar dus de ondersteunende kracht van het bestuur. Nou, daar heb ik niet zo gek lang over na hoeven denken. Ik vond dat baantje wel leuk. Ik had natuurlijk de agrarische achtergrond. Ik heb ooit nog eens een keer, nadat de boerderij weg was, een makelaarscursus gevolgd. Dus ook van handel en dat soort dingen wist ik wel wat af. En zodoende ben ik toen secretaris-rentmeester geworden. En dat heb ik 17 jaar mogen doen. Tot groot genoegen. En ik denk dat ik een toch wel een hele bijzondere tijd aan het weeshuis meegemaakt heb. Met name de grote verbouwing. Die er dus een jaar of 8 geleden geweest is. Waarbij het weeshuis dus toch weer gerenoveerd werd en aangepast werd inwendig aan de moderne tijd. In de oorspronkelijke reglementen van het weeshuis van 1560 staat dat het bestuur, de protectoren zoals ze dus genoemd werden, eenmaal per jaar voor hun diensten bedankt werden middels een maaltijd. Een grazelijke maaltijd. En grazelijk wil dus zeggen met dank aan het werk wat jullie geleverd hebben. Er was een besloten diner in de protectorenkamer. Het grote pluspunt van zo'n avond was dat dat mensen uit verschillende geledingen zaten. De notaris en iemand van de geestelijkheid en de burgemeester. En de gast die speciaal gevraagd werd was iemand die in het afgelopen jaar een bijzondere verdienste had voor het weeshuis. En dat geeft zulke avonden een hele bijzondere waarde, dat mensen zo verschillend van achtergrond vrijuit kunnen praten over alle mogelijke onderwerpen. Ik heb daar altijd bijzonder van genoten. Het was voor mij het hoogtepunt van het jaar. Er was dus een vergoeding voor de protectoren van, schrik niet, 3 gulden per persoon per jaar. En in eerste instantie, zoals in de fundatie beschreven is, was de vergoeding voor de protectoren financieel 12 groten Vlaams. Je kon daar dus toen volgens mijn voorganger, meneer Lokhorst, een paar behoorlijke schoenen verkopen. Nou ja, toen zijn we met het slot gekomen. We gaan dus weer 12 2-euro-munten als zijnde vervanger van de grote Vlaams uitkeren. En dat is vanaf dat moment is dat dus weer gebeurd. Ik maakte een keurig zakje met 12 munten erin. En die werden uitgekeerd op 19 november, op de naamdag van Elisabeth. Als we dus bij elkaar waren, mits ze dus aanwezig waren. Als ze er niet waren, dan kregen ze ze niet. Kijk, het feesthuis doe je niet om de financiën. Dat is gewoon een bijzonder iets.
U luisterde naar het Collectief Archief. Een serie verhalen over de geschiedenis van Culemborg. Verteld door boeren en juffrouwen, naaisters en directeuren, de bondbaas en het fabrieksmeisje. Dit gesproken document werd gemaakt in een samenwerking van Theater de Blauwe Schuur en de Gelderlandfabriek. Interviews en nabewerking Bram van Schaik en Nicoline van der Beek. Alles heel mooi gemaakt door de techniek van Hans Jong. Productie Mark van Doren.